En dan vraag ik u op te zoeken, Efeze 6, en we gaan lezen vers 10 tot 20. Daarboven staat de geestelijke wapenrusting. Verder, mijn broeders, word krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Doe de gehele wapenrusting van God aan, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de machthebbers van de wereld, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Neem daarom de gehele wapenrusting van God aan, opdat u tegenstand kunt bieden in de boze dag en na alles verricht te hebben, stand kunt houden. Sta dan, nadat u uw middel omgord hebt met waarheid en het borstharnas van de gerechtigheid aangedaan hebt en de voeten geschoeid hebt met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking, bidt in de geest en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals mij past te spreken. Tot zover.
Goedemorgen, het is fijn om hier met elkaar te zijn en met elkaar Gods woord te openen op deze dag, speciale dag misschien toch wel. Pinksteren 2006. En u vraagt zich misschien een beetje af, wat is nou die link met wat we gelezen hebben uit de Efezebrief en met Pinksteren? Nou, daarover hopen we vanmorgen met elkaar na te denken. Maar voordat we dat doen, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, om u te danken dat we dit moment uit uw hand mogen ontvangen. Vader, omdat iedere keer weer het besef er is dat we in alles van u afhankelijk zijn. Vader, dank u wel dat u alle dingen volledig in uw hand heeft. En dank u wel, Heer, voor dit moment dat we uw woord mogen openen. Geeft u wijsheid, Heer. Geeft u leiding door uw geest in het spreken en beluisteren van uw woord. Vader, geef dat ons hart geopend is daarvoor en die woorden van u mogen ontvangen. Heer, opdat ze ons leven richting geven en sturen tot eer van uw naam, Vader. En daarvoor willen we ook vanmorgen bij elkaar zijn. Vader, dat het mag zijn tot opbouw van de gemeente. En bovenal, Vader, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Dank u wel, Vader, dat u ons zo wilt leiden op dit moment. In Christus Jezus' naam. Amen. Ja, het is vandaag Pinksteren. En Pinksteren is een woord dat, het staat op de kalender. Het wordt breed gevierd door veel mensen, vandaag de dag. En als je het woord letterlijk bekijkt, betekent het de 50ste. Want wat was Pinksteren? Pinksteren is, heel kort gezegd, de uitstorting van de Heilige Geest op de 50ste dag na de opstanding van de Heer. En Pinksteren is daardoor toch een bijzonder gebeuren. Op Pinksteren weten we, als u Handelingen 1 en 2 leest, dat daar de belofte was van de Heer dat als de discipelen zouden wachten. Hij was 40 dagen met hen bezig geweest. Hij had gesproken over de dingen die het koninkrijk van God aangaan. En de discipelen moesten wachten. En u kent die bekende geschiedenis uit Handelingen 2, dat zij wachten. En er waren 120 mannen en vrouwen bij elkaar. En op dat moment werd de Heilige Geest uitgestort. En dat gebeurde dus op de 50ste dag. En dat waren feesten die in Israëls wet verankerd waren. Als u Leviticus 23 zou lezen, dan zou u daar lezen over het Pascha, wat moest geslacht worden. En dat ging dan om de 14e Nisan. En dat was ook exact de dag waarop onze Heer zelf, het lam moest er zijn, tussen de avonden staat er letterlijk. En zo moest de Heer Jezus zelf, werd als het grote lam waarnaar het Pascha-lam verwees, werd geslacht tussen de avonden op de 14e Nisan. En hij stond op de 16e Nisan. En vanaf dat moment, vanaf die dag, vanaf die 16e Nisan, de opstanding van onze Heer, lichamelijk, uit de dood. Vanaf dat moment moesten er 50 dagen geteld worden. En dan moest er ook een feest gevierd worden. Dan moesten er 2 beweegbroden als eerstelingen gebracht worden voor het aangezicht van Yahweh. En dat was de 50ste dag. Hè. In het Grieks is dat woord Pinksteren letterlijk de 50ste. En op die 50ste gebeurde het dus dat iets bijzonders plaatsvond, waarvan de profeet Joël al gesproken had in Joël 2, dat de Heer zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En wat we in Handelingen 2 dan zien, is, zou je kunnen zeggen, een voorvervulling ervan. De geest werd uitgestort. Dat gebeurde met verschijnselen, met een windvlaag, met tongen als van vuur die zichtbaar waren. Een geluid als van een windvlaag. En toen werd de geest uitgestort en dat moment zou je kunnen zeggen, Petrus gaat dan prediken op die dag. Er komen 3000 mensen tot geloof. En Petrus is dan degene die inderdaad die sleutel hanteert naar dat koninkrijk der hemelen. En dat markeert het begin van de koninkrijksgemeente. En er wordt vaak gedacht dat dat ook tegelijk het begin is van de gemeente die het lichaam van Christus is. Of van de kerk. Maar dat begint niet op die Pinksterdag. Op die Pinksterdag begon de koninkrijksgemeente. Dat is degene die uit Israël werden geroepen door de prediking van Petrus. Zij kwamen tot geloof, aanvaarden de Heer Jezus als hun redder, als hun Messias. En zij stonden in de lijn van het koninkrijk hier op aarde. De gemeente begint pas later bij Paulus. De gemeente die het lichaam van Christus is, begint bij Paulus. Heel duidelijk. Hij werd geroepen, en u moet dat nog maar eens nalezen in Handelingen 9, en werd door God uitgekozen als instrument om de prediking te gaan doen waardoor de gemeente geroepen wordt. De gemeente die het lichaam van Christus is. En Paulus' roeping markeert een geweldig moment van genade. Want hij was, hij blies dreiging en moord tegen de discipelen. Tegen de mensen die de Heer Jezus als hun redder hadden aanvaard. En Paulus was als Saulus op dat moment bezig als een woesteling tekeer te gaan. En God riep hem buiten het land op weg naar Damascus. Wat een enorme genade. Paulus deed geen boete. Paulus had geen goede werken. Saulus was eerder bezig met vervolgingen van de mensen die echt geloofden op dat moment. Hij had geen enkele verdienste. En als je zijn brieven leest en hij kijkt erop terug, zal hij dat altijd markeren als bijzondere genade die hem gegeven werd. Genade zonder eigen verdiensten. De liefde van God greep in zijn eigen leven. Hij werd geroepen en dat markeert het begin van de gemeente. En wat we dus in Handelingen 2 zien is een voorvervulling van wat Joël had geprofeteerd. En straks, als God met Israël de lijn weer oppakt, zou je kunnen zeggen, de heilsgeschiedenislijn, dan zal die profetie van Joël vervuld worden. Maar dat is nog toekomst. En kun je dan wachten op een soort herhaling van wat in Handelingen 2 gebeurde? Nee, er is in Gods woord geen enkele belofte die daar aanleiding voor geeft. Om opnieuw die ervaring van Handelingen 2 te hebben. Er is geen enkele aanleiding. Er is geen enkele belofte in Gods woord. En wat wel God gegeven heeft. En daar had de Heer Jezus ook over gesproken. God gaf op dat moment de Heilige Geest. En de Heer zei daar diverse keren bij. Dat is de trooster. En dat is het bijzondere geschenk. Want ook wij zijn als leden van het lichaam van Christus, gedoopt in de geest. En dat gebeurde niet met allerlei spectaculaire verschijnselen, zoals op de Pinksterdag in Handelingen 2. Maar op het moment dat u het evangelie hoorde en dat in uw hart geloofde, op dat moment werd u gedoopt in de Heilige Geest. En dan zegt u misschien wel, ja, daar heb ik helemaal niks van gevoeld. Nee, maar wat de Heilige Geest in ons uitwerkt, is ook niet zozeer een gevoel op de eerste plaats. Maar is dat je aanvaardt wat God zegt. Dat je die waarheid van God erkent. En ook daaruit wil leven. Die geest van God, dat is iets bijzonders. Want wat is geest? Ja, je zou het misschien in de natuur, geeft de Heer Jezus een voorbeeld. Hè? Als hij zegt, kijk naar de natuur, dan zie je daarin de wind. Maar de wind op zich zie je niet. Je ziet wel de uitwerkingen van. Als de bladeren aan de bomen bewegen, of als het hard waait, dat die takken heen en weer gaan. Of dat je heel veel moeite hebt om op je fiets er tegen in te komen. De wind op zich zie je niet, maar je voelt en ervaart wel die uitwerkingen van. Nou, dat is eigenlijk een geweldig voorbeeld uit de natuur van wat geest eigenlijk is. Geest is namelijk niet waarneembaar, hè? Als je een definitie daarvan zou willen zien, dan zou je daarvan kunnen zeggen, geest is de onzichtbare, ongrijpbare kracht van beweging, leven en denken. En dan is Gods geest de kracht van God die je ziet in zijn onzichtbare en ongrijpbare daden. Maar dan zie je nog niks op zich. Maar je ziet wel de uitwerking. Als God een woord spreekt, bijvoorbeeld in zijn herstelwerk, in Genesis 1, dan zegt God, er zij licht, want er was duisternis. Er lag duisternis op de vloed en God spreekt. En door zijn geest bewerkt hij dat er dan licht wordt. En zo heeft God ook in ons leven door zijn woord het licht aangedaan, zou je kunnen zeggen. In ons hart waarin duisternis was, waarin geestelijke duisternis was, daarin heeft God het licht aangedaan. Het licht van zijn evangelie. Waardoor je erkent dat je de Heer nodig hebt als redder. En dat hij het bewerkt heeft. Waardoor je God dankt voor zijn genade en liefde. En dat puur alleen al het feit dat je God dankt voor zijn liefde, is een stukje uitwerking van zijn geest in je hart, die in je woont. En dat is een heel bijzonder geschenk. Je ziet wel de uitwerking van zijn geest in je leven. Zijn geest is datgene wat we nodig hebben. En het is bijzonder dat als je kijkt in de Efezebrief, een hele bijzondere brief, dat de apostel Paulus maar liefst 14 keer dat woord geest noemt. Je zou kunnen zeggen, het is een hele geestelijke brief, waarin Gods geest duidelijk op de voorgrond staat en waarin het gaat om geestelijke zegeningen. En dat is voor ons moeilijk, want wij willen graag tastbare zegeningen hebben. Wij willen graag een goed leven hebben hier op aarde. Wij willen allerlei spulletjes bezitten. Wij willen graag dat het tastbaar is. Maar het bijzondere is met dat wat God geeft, dat is op zich niet tastbaar. Het zijn geestelijke zegeningen. En daar spreekt de Efezebrief over. En het geweldige is, wat in Efeze 1 staat, vers 13, is dat je met de Heilige Geest verzegeld bent. Dat is een geweldige zekerheid. Een waarborg is dat, zegt Paulus. Het is een zekerheid, je bent verzegeld. Je bent van hem, hij heeft zijn zegel op je gedrukt. Geweldige zekerheid. Dat je ook op dat moment dat als de Heer komt, hem tegemoet zal gaan in de lucht. Ja, maar ik doe nog allemaal dingen fout. Ja, oké. Maar toch ben je verzegeld. En er is niets of niemand die dat zegel ongedaan kan maken, die dat zegel kan verwijderen of verbreken of wat dan ook. Efeze is een hele bijzondere brief. Want het maakt ons duidelijk dat we geen aardse toekomst hier hebben. Maar we hebben een toekomst boven, te midden van de hemelingen. Daar is Efeze mee bezig. En dat is een enorme tegenstelling tot Israël. Als je kijkt naar het volk Israël, dan zie je dat Israël hier op aarde is. En een gebied van God beloofd heeft gekregen aan Abraham. Vanaf de rivier de Nijl tot aan de Eufraat. En dat heeft Israël nog nooit daadwerkelijk in bezit gehad. Maar ze zullen dat, op grond van die belofte, zullen ze dat eens krijgen. En wat je nu ziet, als je naar het volk Israël kijkt, wat dagelijks in het nieuws centraal staat, dan zie je dat het volk Israël voortdurend dat stukje grondgebied daar, ja, dat wordt strijd omgeleverd. Daar is strijd om. Vijanden rondom willen maar liefst zoveel mogelijk land van het volk afpakken. En er zijn heel wat die graag zouden zien dat het volk Israël in zee werd gedreven of helemaal werd verdreven in het land, dat ze dat land zelf kunnen bezetten. Daar is strijd. Israël moet dat land dus verdedigen. Dat leger van Israël is voortdurend paraat, zou je kunnen zeggen. En moet voortdurend dat kleine stukje land wat ze daar hebben, terwijl God hun veel meer heeft beloofd, maar ze moeten het verdedigen. Ze zijn omringd door vijanden. En dat is eigenlijk een voorbeeld, zou je kunnen zeggen, van wat ons gegeven is, alleen hier niet op aarde. Want dat is aan Israël toebedeeld. Maar voor ons is er een gebied, zou je kunnen zeggen, niet hier op aarde, maar te midden van de hemelingen, in de hemelse gewesten. En dat is misschien heel moeilijk voor te stellen. We zijn al jaren bezig met die Efezebrief op de Bijbelstudie. En dan ontdek je dat we daar als mensen toch moeite mee hebben om dat voor te stellen. Maar het is wel iets geweldigs. Kijk wat Israël beloofd heeft gekregen, staat zwart op wit. De belofte was aan Abraham gegeven. Het land vanaf de rivier de Nijl tot aan de Eufraat. En de Efezebrief, zou je kunnen zeggen, geeft zwart op wit wat ons gebied is, alleen niet hier op aarde, maar het is oneindig veel groter, zou je kunnen zeggen, feitelijk het heelal. Het hele heelal is onze toekomstgebied. Bij Jozua, onder Jozua kreeg Israël dat land door loting toebedeeld, werd het lot geworpen. En er werd bepaald, die stam krijgt dat gebied. En dat voorbeeld gebruikt Paulus eigenlijk in die Efezebrief om duidelijk te maken. Door loting hebben wij boven, te midden van de hemelingen, in het heelal een gebied toegewezen gekregen. Dat is wat. En nu is het verdrietige dat je merkt dat veel mensen die de Bijbel lezen dat niet ontdekken. Of nog niet ontdekt hebben. En dat zou je zo graag willen. Dat ze dat ontdekt hebben. Want dat gebied dat mogen we betreden, dat is ons beloofd. Stel je nou voor, misschien een gek voorbeeld hoor. Maar stel je nou voor dat je hier woont en je hebt een redelijke woning. Maar dat je ineens gratis, genade, aangeboden krijgt een mooi groot huis in Drenthe. Met een mooie lap grond erbij. Je kunt daar nog dieren gaan houden. En je zou dat zomaar kijk, ik heb een voorbeeld meegenomen. Van het huis waar wij nu in mogen nemen. Er staat zwart op wit, dat is een notariële akte. Er staat zwart op wit dat het huis ons eigendom is. Stel nou dat je zo'n notariële akte zou krijgen in de bus. En je zou een geweldig huis aangeboden krijgen in Drenthe. Mooie provincie, veel ruimte. En er zou een bepaalde datum bepaald zijn, dan mag je dat in bezit gaan nemen. Eigenlijk liefst direct, onmiddellijk staat erbij. Ondertekend door de notaris met zegel, met een waarmerk in het papier enzovoort. Het is helemaal echt. Nou, dat zou je toch bijna niet geloven? Maar je mag het gaan doen. Het staat zwart op wit. Notaris, handtekening, officieel. Je kan dat huis met dat grondgebied mag je zomaar in bezit nemen. En wat zou er dan gek zijn als wij zouden reageren? We zouden op onze stoel gaan zitten en zeggen, nou, dat is niet voor mij hoor. Het is mij veel te abstract. Drenthe, ver weg. Moet ik helemaal met de trein heen reizen of een lange autorit? Nee, doe ik niet. Ik ga me er ook niet in verdiepen. Ik denk niet dat wij zo zouden reageren. Ik denk dat wij zouden reageren in de zin van, waar ligt dat? Hoe ziet dat grondgebied eruit? Wat is daar de omgeving? Wat kan ik daar? Wat heb ik nodig om daar te komen? Nou, zo gaan we misschien wel eens om met Gods woord. We hebben een geweldig grondgebied toegewezen gekregen door loting. Gratis, het is genade. En wat doen we? En dat is nou die geestelijke strijd. Die wapenrusting hebben we nodig om, als we ons dat bewust zijn geworden, dat we dat geweldige geestelijke bezit hebben, te midden van de hemelingen, dan hebben we die wapenrusting nodig, net als Israël een leger nodig heeft, hè, de IDF... om het gebied te verdedigen, om daarop stand te houden. Zo hebben wij die wapenrusting nodig. De wapenrusting van God. Letterlijk staat er de hele wapenrusting van God om op dat gebied, midden van de hemelingen, stand te houden. Want het geloven wat we doen, daarvan zegt Gods woord dat dat dus een strijd is. Een geestelijke strijd. Met wapens die je niet waar kan nemen. Want waar heeft Paulus het dan over? We hebben het gelezen met elkaar. Hij heeft het over waarheid. Over, dat is waar we ons omgorden. Dat zit om je lendenen. Dat is je kracht. De kracht van het evangelie. En als u nou in uw eigen leven kijkt, ontdekt u dan zwakte? Ik denk als u eerlijk bent, zal u dat erkennen. Maar is het dan niet zo dat we vergeten die gordel goed om te hebben? Is het dan niet zo dat we een beetje vergeten wat die Efezebrief voor geweldige zaken ons te zeggen heeft? Waarheid is geweldig belangrijk. Dat is je kracht. Gerechtigheid. Dat is je borstpanzer, zodat je niet geraakt kan worden. Want Paulus heeft hier over vurige pijlen die afgeschoten worden door de tegenstander. Door machten. Geestelijke machten. Machten die je dus niet kan zien, die je niet kan pakken. Maar je ziet wel de uitwerking ervan. En die machten willen niets liever dan ons afleiden van datgene waar onze toekomst ligt. Wat ons gebied is. Ze willen het liefst ons daarvan afduwen als het ware. Zodat we daar niet van genieten. We hebben die wapenrusting nodig om te kunnen standhouden, zegt Paulus. We hebben geen aanvalswapens. Maar we hebben dat gebied mogen in bezit nemen en dan mogen we op stand houden. Mogen we ons verdedigen. Gerechtigheid. Hoe is je handel en wandel? Zijn de dingen die je doet, zijn die recht? Of bewandel je als mens nog wel eens kromme paadjes? Maar dan moet je uitkijken, want dan maak je kwetsbaar. Maak je kwetsbaar voor die vurige pijlen. Vrede. Dat is vooraan je voeten, je schoeisel, je sandalen, vrede. Met je voeten maak je contact met de aarde. In onze contacten met die ander. Wat is dan het grote trefwoord voor ons? Verzoening. Vrede. Houd voor zover het van u afhangt, zegt Paulus, vrede met alle mensen. Dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk, want die machten en krachten gebruiken juist mensen om hun pijlen op je af te vuren. Om je te ontregelen. Om je daardoor af te leiden van. Want daar zijn ze voortdurend op uit. Afleiding. En we leven in een tijd waarin ongelooflijk veel afleiding is. Misleiding. We hebben geloof nodig als een lang schild. Hè? Het woord wat er staat heeft te maken met een grote deur. Zo'n groot schild. Daar kun je helemaal achter wegschuilen. Zodat die vurige pijlen uitdoven en sissen in dat schild. En uitgaan. Geloof. Geloof aan het evangelie. Geloof die geweldige boodschap die in de Efezebrief staat. Want dat brengt je aan een toekomst. Een geweldige toekomst. Machten en krachten. Die willen je afleiden van wat boven is. En je richten op aardse dingen. En daarom zegt Paulus ook in een andere brief. Zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is. Daar is je grondgebied. Daar is je toekomst. Wees daarmee bezig. Maar wat laten we ons vaak afleiden door aardse zaken. Geestelijke strijd is het. En wat geeft God dan? God geeft ons redding. Dat is iets voorop onze hoofd. Dat onze gedachten bewaard worden. Een helm is iets wat je om je hoofd hebt. En waardoor die influisteringen van de tegenstander geen vat op je krijgen. Want machten zijn er ook op uit om je allerlei dingen in te fluisteren. Om je onzeker te maken. En God geeft ons daarin een geweldig ander verdedigingswapen. Namelijk Gods uitspraak. Gods uitspraken. Juist uit deze geweldige Efezebrief. En misschien mag je dan vooral denken aan het eerste hoofdstuk. Een zwaard. De Heer Jezus die heeft ons dat voorgedaan. Die stond ook op een gegeven moment in een bepaalde situatie. De tegenwerker kwam bij hem. En hij verzocht hem 3 keer, moet u maar nalezen, Matthäus 4 en Lucas 4. En waar antwoordde de Heer Jezus mee? Die antwoordde met het zwaard van de geest. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven en daarmee pareerde hij die aanvallen van de tegenwerker. Er is een strijd aan de gang, een geestelijke strijd. De boosheden, de geestelijke machten in de lucht, die willen ons, ja, ons bewust zijn van die heerlijke toekomst, van wat we in Christus hebben ontvangen. Dat gebied, dat zicht daarop, dat willen ze verstoren. Ze willen ons richten op aardse dingen. Een stukje van daarvan, van machten, dat lees je bijvoorbeeld als, we hebben binnenkort weer een groot voetbaltoernooi. Het WK voetbal gaat aanstaande vrijdag beginnen. En dan lees je ineens iets in de krant waarvan je denkt van, hé, ik zal even een stukje aan u daarvan voorlezen uit de krant Uitdaging. Heidens ritueel in stadions voor het WK voetbal. Het Nederlands voetbalelftal speelt haar eerste wedstrijd tijdens de WK in Duitsland in een stadion dat door een sjamaan, een bepaalde priester, gereinigd is. Zogenaamd gereinigd. Tsamarenda Naigapi is een sjamaan uit Ecuador die onlangs op uitnodiging in Duitsland was en daar zijn heidense praktijken mocht uitoefenen. In het Olympiastadion in Berlijn, waar onder meer de finale wordt gespeeld. En in het Centraal Stadion in Leipzig, waar het Nederlands elftal op 11 juni aantreedt tegen Servië. Ineens lees je dan zo'n bericht en dan zie je dat geestelijke machten op allerlei manieren aan de gang zijn. En allerlei dingen worden uitgehaald. En dat is alleen maar een heel klein voorbeeldje, maar in ons persoonlijk leven. Waar zijn die machten op uit? Om te verstoren, om onze aandacht af te leiden van. Het is in onze tijd ook heel, gaat het vaak heel subtiel. Heel subtiel, want als er iets van waarheid gezegd wordt, maar het wordt vermengd met leugentjes, dan is eigenlijk de truc die men wil toepassen is dat je die waarheid kwijtraakt en in de leugen gaat geloven. En als je daarvan voorbeelden wil zien, denkt u aan Doelgericht Leven van Rick Warren. Boeken die door heel veel mensen gelezen worden, waar heel veel mensen mee bezig zijn. Maar we hebben daar studie van gedaan en toen is gebleken dat er komt wel in die boeken waarheid naar voren, waarheid zelfs van Gods woord. Alleen het wordt op een of andere manier wonderlijk vermengd met dingen waarvan je moet zeggen, ja, is dat nou waar? Of, als ik het wat duidelijker zeg, zijn dat eigenlijk niet valse zaken? Dan wordt het met elkaar vermengd en de mensen komen uiteindelijk verder van huis. Wat denkt u van een bekend boek als de Da Vinci Code, die nu volop draait? Heel veel mensen gaan er naartoe. Daarin worden stukjes waarheid, ook op dezelfde manier zou je kunnen zeggen, vermengd met, ze noemen dat dan feit, wordt vermengd met fictie. En de mensen gaan denken dat alles fictie is. Dus dat Jezus niet lichamelijk is opgestaan uit de dood, bijvoorbeeld. Mensen worden zo heel subtiel gebracht naar zaken die niet waar zijn. Ze worden van de waarheid afgetrokken. Zomaar een paar voorbeelden. En de tegenstander is ook in staat om met Gods woord ook dat te doen. Hè? Waarheid die voor een andere tijd geldt, nu te laten toepassen in onze tijd. Maar als je waarheid gebruikt die voor een andere tijd bedoeld is, neem bijvoorbeeld het toekomstige Pinksteren, wat nog gaat plaatsvinden voor Israël, de volledige vervulling van Joëls profetie, dat is een geest zal uitstorten op alle vlees. Als je die waarheid die voor de toekomst is bedoeld voor Israël nu gaat toepassen, dan ben je bezig met vermenging van dat wat dan geldt. En het geldt nu niet. Dus het is voor nu, vandaag de dag, is het niet waar. Dus een herhaling ervan, als je daarop wacht, dan loop je de kans dat je in een stuk misleiding terechtkomt. En dat is moeilijk, soms moeilijk te achterhalen. Het is ook een geestelijke strijd. Als je kijkt naar influisteringen van de tegenstander, dan heb je dat woord van God nodig, die uitspraken van God nodig. Er zijn misschien wel momenten in je leven dat je fout hebt gemaakt en dat je daarover schuldig voelt. En je hebt de dingen bij God gebracht. Je hebt ze voor God rechtgelegd, in zijn licht gebracht. Maar dan kan het best zijn dat je toch steeds maar dat schuldgevoel blijft houden. En weet u dat Efeze 1 dan daar iets geweldigs over zegt? Efeze 1 vers 4 zegt namelijk, en dat is nou zo'n uitspraak van God die u kan gebruiken. Wij zijn heilig en smetteloos voor zijn aangezicht. Dus God ziet mij in Christus zo als heilig en smetteloos. Smetteloos, dat betekent zonder schuld. En in feite ook niet te beschuldigen. Of misschien is het wel zo dat door dingen die gebeurd zijn of dingen die fout zijn gelopen in je leven, of het zit allemaal tegen, dat je misschien eraan twijfelt, ben ik nou eigenlijk wel een zoon? En de tegenwerkende machten willen niets liever dan dat je daaraan twijfelt, dat je een zoon bent. Maar wat zegt Efeze 1 dan? Dat wij tevoren bestemd waren tot het zoonschap. Tevoren, dat wil zeggen, voor de nederwerping van de wereld. Voor Genesis 1 vers 2, zo lang terug. Maar hij zal zeggen, ja, toen bestond ik nog helemaal niet. Nee, dat klopt. En toch had God ons toen al op het hoog en bestemd voor het zoonschap. En daar mag je tegen zeggen, Heer, ik dank u dat ik dat mag lezen in Efeze 1 vers 5. En van mijn gevoel zegt misschien op dit moment heel wat anders. Misschien voel ik me helemaal geen zoon. Maar het geweldige is, God zegt het. Je bent een zoon van mij. Ik heb je aangenomen als mijn zoon. Ik heb je als ware geadopteerd. En je mag mijn zoon zijn. Ik ben je vader. Geweldig is dat. En wat nu als dingen verkeerd zijn gelopen en je weet eigenlijk diep in je hart, met dat wat ik gedaan heb, heb ik Gods vaderhart gekrenkt en daar heb je het moeilijk mee. En dat is ook goed. Dat is het geweten wat spreekt en dat woord in je wat zijn werk doet. Maar daardoorheen mag je ook beseffen, en uiteindelijk ook beseffen, we hebben die vergeving van de krenkingen. Zelfs daar waar we Gods hart mee krenken, dat vergeeft God, want ja, we horen bij zijn familie. We zijn bij zijn familie gekomen en hij als een vader. Wat denkt u hoe het in een gezin gaat? Zal een vader zijn kind, omdat het kind iets verkeerd heeft gedaan, misschien wel iets heel erg verkeerd heeft gedaan, zou het kind daarom ophouden kind te zijn of zoon te zijn of dochter te zijn? Nee toch? Blijft toch altijd vader en moeder van die kinderen? Je blijft toch altijd zoon en dochter van die ouders? We zijn toch zonen? En bij God is dat nog veel dieper en nog veel geweldiger. We hebben de vergeving van de krenkingen. En wat geestelijke machten nog meer graag willen bewerken. En dat is ook wat je ziet bij allerlei sectes. Hè? Als mensen in een secte terechtkomen, wat gebeurt er dan? Dan moeten ze aan een heleboel strikte regeltjes van die secte voldoen. En oh wee als ze er niet aan voldoen. Secten kenmerken zich door heel erg wettisch te zijn. Allemaal hele strikte regeltjes. Moet je aan voldoen. En als je er niet aan voldoet, dan komt er straf. En dat is ook wat geestelijke machten willen bewerken. Dat je anders gaat leven dan wat Paulus aangeeft. Hè? We leven niet onder de wet, maar we leven onder de genade. Dat is het geweldige. Hè? Dat is wat die geest van God in ons ook duidelijk maakt. Je mag leven in genade. Je mag je vrij voelen in die ruimte die de genade geeft. En mogen daarin ook elkaar de ruimte geven in de genade die God geeft. En het geweldige is als u misschien dat soort gedachten heeft vanuit een stuk opvoeding of dingen die u hebt meegemaakt, dat u geneigd bent ook bij uzelf allerlei regeltjes misschien te stellen of misschien wel elkaar op te leggen. Het geweldige is wat Efeze 1 vers 6 zegt, dat het is zijn genade die ons begenadigt in de geliefde. Heb je in één zin twee keer het woord genade en het woord liefde. Dat is geweldig, dat we zo die ruimte bij God mogen ervaren. We zijn in zijn hand en hij geeft ons de ruimte om gewoon te zijn wie we mogen zijn. Zonder voorwaarden, zonder allerlei regeltjes waar je eerst aan moet voldoen of wat dan ook. Maar geestelijke machten willen graag ons onder allerlei wetten en onder allerlei regeltjes brengen. Het is geweldig dat God ons in zijn ruimte zet. En misschien, daar zijn de media vaak mee bezig, hè, om ons onrustig te maken van binnen. En als je zo de kranten leest, dan zijn er heel veel berichten die negatief getint zijn. Wereldgebeurtenissen, aanslagen misschien wel. Het zijn allemaal zaken die een stuk onrust in je kunnen brengen. Die misschien wel angsten bij je kunnen veroorzaken of paniek. Maar wat is dan geweldig dat je die uitspraak van God hebt. Dat geweldige wat we mogen weten uit ook Efeze 1. Dat het in Gods hand is. Dat we geborgen zijn in zijn liefde. Dat hij het is die alles bewerkt. Alles bewerkt. Naar de raad van zijn wil. Het gaat niet buiten Vader om. Het gaat volgens zijn plan. En het is alles in Gods hand. En Gods woord maakt duidelijk wie God is. God is liefde. En als je dan leest dat alles in Gods hand is. Dat hij het is die alles bewerkt. Naar de raad van zijn wil. Dan is het die God die liefde is. Dat is zijn diepste wezen. Dat is zijn diepste hartenklop. Dat is wat in Gods hart is. En alles wat God doet is erop uit om zijn liefdevolle hart aan ons mensen, aan al zijn schepselen bekend te maken. En het is geweldig dat we dat mogen beseffen. Het is die rust die God geeft. Ook in mijn leven waar, zegt u misschien wel, in mijn leven waar zoveel dingen aan de hand zijn, waar zoveel dingen gebeurd zijn. En misschien wel zoveel dat je alle reden hebt om in paniek te raken of angstig te zijn of bevreesd te zijn. Maar wat is wat God zegt? God zegt, vrees niet. Vrees niet, ik heb je lief. Wat ook in je leven speelt op dit moment. Het gaat niet buiten mij om, want ik bewerk het. En ik bewerk het uit liefde in je leven uit. Ik werk het uit. Vrees niet, zei de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen. Toen het stormde op het meer. En dat is natuurlijk een prachtig beeld van hoe het in ons leven kan stormen. En dan kunnen we misschien wel denken van, is de Heer er eigenlijk wel? Want er zijn zoveel dingen die in mijn leven tekeer gaan, die moeilijk zijn. Maar hij heeft de zaak onder controle. En hij hoeft maar één woord te spreken. En zoals de Heer sprak tegen die storm, zwijg, wees stil. En het werd volkomen stil. Zo spreekt hij ook in ons leven zijn woord. Het is vrede. Ik heb je lief. Ik ben degene die jouw leven in mijn hand heeft. Ik ben degene die, ondanks misschien de dingen waar je mee kampt, in lichamelijke zin misschien, of in psychische zin, nochtans, zegt hij, vrees niet. Die geweldige uitspraak van God staat maar liefst 365 keer in de schrift. Voor elke dag van het jaar staat hij er. Vrees niet. En hoe begin je de dag? Die kun je beginnen met je allerlei dingen in je hoofd te halen die die dag moeten gebeuren. En dan lijkt het een hele grote berg. Ik denk dat u die ervaring ook wel heeft. En als je dan Gods woord erbij pakt. En je laat je daardoor aanspreken en opbouwen. Dan ga je met rust die dag in die misschien heel hectisch en druk wordt. Maar je hebt Gods woord eronder geschoven als een zwaard wat je mag hanteren. Om te verdedigen. Hij verdrijft de vrees en angst uit ons hart. Hij kent de angst waar u misschien op dit moment mee zit of mee worstelt. Maar je mag die angst bij hem brengen. Omdat je weet dat hij liefde is. En alles wat in je leven gebeurt, gaat niet buiten zijn liefde om. Hij werkt het uit. En zo staat die hele Efezebrief. Ik zou, als u de tijd had, zou ik nog wel uren door kunnen gaan. Die hele Efezebrief staat vol met geweldige uitspraken. Maar bedenk dat geestelijke machten erop uit zijn om ons op onszelf te richten, om die eenheid onder gelovigen te verstoren, te verbreken. Op allerlei manieren zijn ze daarop uit. Om mensen uit elkaar te drijven. In plaats van die eenheid uit te leven. En in menselijke relaties is het zo goed om te beseffen wat Efeze zegt. Laat die zon niet ondergaan over je toorn, over je ergernis. En het kan zo snel zijn dat je misschien ergert aan iemand anders, of zoals die ander doet, die God naast je heeft gezet, hier in de gemeente of in welke situatie dan ook. Maar laat die zon niet ondergaan over je ergernis. Maar spreek het uit voor Gods aangezicht. En dan slaap je met een gerust hart in. En anders blijft het in je doorsudderen en doorsudderen. En kan het leiden tot verbittering, tot... En noem maar op wat Paulus noemt in Efeze 4. Laat die zon niet ondergaan. Bepaal jezelf steeds bij die uitspraak. En snij daarmee af dat wat je misschien uit elkaar wil drijven. Snijd dat af met Gods woord. Dat is zo belangrijk. Want die strijd die we hebben is niet zichtbaar. We strijden niet tegen mensen. We strijden niet tegen vlees en bloed. Maar tegen, zoals Israël wel. Maar we strijden tegen geestelijke machten. Die via mensen ons willen aanspreken en hun pijlen willen afvuren. Pijlen misschien wel van lasten. Van verkeerd begrepen motieven. Van allerlei zaken. En machten zijn erop uit om dat te hanteren. En dat uit te vergroten. En daardoor mensen... Juist in de gemeente uit elkaar te drijven. Maar wees daarin alert. En snij dat af met dat kortzwaard van Gods woord. Verdedig je daarmee. En breng de zaken bij hem. Spreek het uit voor zijn aangezicht. Wat bij God in het licht wordt gebracht. Dat is iets wat dan daarna geen vat meer op je heeft. En misschien nog wel probeert soms aan je deur te kloppen. Maar je kan het afwijzen zeggen. Geen recht meer. Misschien is het wel zo dat u vroeger met zaken bezig bent geweest. Occulte zaken, dat zou kunnen. Leg die zaken recht als je in het licht van Gods woord komt en je ontdekt dat. Want dat kan het misschien zijn wat in je leven nog die onrust of die angst veroorzaakt. Dat kan. Want geestelijke machten kunnen eventueel ook daaruit angsten bij ons veroorzaken. Maar leg dat recht voor God. Want... Je bent van hem, je bent zijn zoon. En daarom kan je zeggen tegen die geestelijke machten... jullie hebben geen recht meer op mijn leven. Want mijn leven is van God. Is van Christus, is mijn Heer. En niemand anders. En die rechten die ze misschien nog willen doen gelden vanuit het verleden... dat kun je afsnijden. En het woord van God, je bent zijn zoon. En daarom altijd zijn eigendom. Je bent verzegeld... En wat ons ook maar in onze gedachten komt, wat ons onzeker maakt of doet twijfelen, snijd het af met Gods woord. Pak die Efezebrief erbij en laat je daardoor bemoedigen en opbouwen. En dank God voor wie je mag zijn, voor hem. En leg zaken recht waarvan je misschien beseft van, dat is in mijn leven eigenlijk scheef gegroeid of krom gegroeid. Dat kan zomaar gebeuren. Dat je wat slordig wordt en zaken laat doorsudderen in je leven waarvan je eigenlijk wel diep in je hart weet, dat is niet goed. Maar leg het recht voor hem. En hij zal het uitwerken. En die vreugde in ons verdiepen. En mogen zo dat zwaard van de geest, dat zwaard van de geest wat zo belangrijk is. Gods uitspraken. Als je het kunt, leer ze uit je hoofd. Leer teksten uit je hoofd, zodat die je kunnen te binnenkomen als het moeilijk is. En als je misschien pijn hebt of verdriet of er moeilijke situaties zijn. Leer Gods woord uit je hoofd. Dat is het geweldigste middel. Het geweldigste wat je kan leren. En zodat God het kan gebruiken. En je te binnenbrengen als het nodig is. Dat is een geweldige zaak. En daarvoor mogen we danken. Dat geweldige zwaard wat God ons geeft. Die uitspraken. Die zijn betrouwbaar. En wat mensen zeggen. Ach. Dat is allemaal van veel minder waarde. Wat God zegt. Daar gaat het om. Amen. Goed, zullen we met elkaar God danken. Vader, dank u wel dat we een kort moment stil mochten staan bij wat uw woord zegt. Vader, dank u wel voor het rijke geschenk van uw geest in ons. Dat we daarmee verzegeld zijn en dat u dat geloof in ons hart werkt. Dank u wel dat u uw geest in ons woning maakt. Dank u wel dat we, Vader, juist op deze dag daar u bewust voor mogen danken. Dat rijke geschenk van uw geest in ons. We zijn ermee verzegeld, dank u wel daarvoor. Dank u wel, Vader, dat we ook die wapenrusting van u hebben. Vader, in het bijzonder mochten we vandaag heel even stilstaan bij het zwaard van uw geest. Waarmee we mogen verdedigen, waarmee we mogen weerstaan, Vader. Om staande te kunnen blijven. Vader, dat is nodig in deze tijd, want er wordt veel wind van leer verkondigd. Allerlei leringen en allerlei zaken zijn bezig om het liefst gelovigen zo ver mogelijk van uw woord af te houden. Om ons af te leiden. Vader, geef dat we niet misleid worden, niet afgeleid worden door de dingen om ons heen, door de tijdgeest. Vader, die ons wil richten op het aardse en niet op dat wat boven is, waar Christus is. Vader, mogen we daar onze plaats, ons bewust zijn. Vader, het is geweldig dat ons leven tezamen met Christus verborgen is in u. Wat een geweldige zekerheid, Vader. We zijn veilig en geborgen bij u. En toch is er strijd, Vader, dagelijks geestelijke strijd. Vader, geef dat we die wapenrusting dagelijks mogen opnemen. En die hanteren mogen, Heer, leer ons dat. Dat beter te hanteren en zo in ons leven uit te werken. Vader, dank u wel dat u, Vader, ons zo genadig nabij wilde zijn. Werkt u het woord uit in ons leven en hart, Heer, en mogen we van u zijn en dicht bij u schuilen. Elke dag weer, Heer, mogen ons bewust zijn dat u ons omringt. En ja, Vader, u bent zo groot. U doordringt het hele heelal. Vader, waarheen zouden we kunnen gaan voor uw geest? We mogen dicht bij u schuilen, mogen naar u toe gaan. Vader, dank u wel dat u alle zaken in uw hand heeft. Vader, we danken u voor uw liefde en trouw en voor datgene wat u wilde geven op dit moment. En tegelijk bidden we ook voor Ed, Heer, die weg moest en wat onderzocht wordt. Vader, wilt u daarin ook de uitwerking geven en dat wat nodig is. Vader, wilt u daarin ook nabij zijn. Vader, zo dank u ook voor een groep jongeren die in Maren is. Wilt u ook hen nabij zijn, Heer. U kent al die levens en hoe ongelooflijk hard er soms aan getrokken wordt. Vader, we danken u, Heer, voor die mogelijkheden die u geeft. En danken u, Heer, voor alles wat u daarin wil uitwerken. Danken u, Heer, zo voor wie u bent in uw grote liefde. Dat u zo naar ons toe wilde komen, Heer. Wil u danken en loven en prijzen. In die machtige naam, de naam van Christus Jezus, onze Heer. Amen.